Goedemorgen, beste vrienden. Het eerstvolgende uurtje gaan we het hebben over iets dat zo normaal en zo natuurlijk is, dat we er nooit aandacht aan schenken. We gaan het namelijk hebben over waarneming of bewustzijn. Voor wie denkt dat er geen enkel mysterie in bewustzijn of waarneming verscholen zit, stel ik even de volgende vraag. Als u op vakantie naar Frankrijk gaat en u komt daar die grote velden met zonnebloemen tegen, dan is het u misschien wel eens opgevallen dat al die zonnebloemen met hun kopje naar de zon gericht staan. En wanneer dat je daar ook voorbij komt, die zonnebloemen staan altijd gericht naar de zon. Nu is dat toch wel een beetje eigenaardig, want voor zover ik weet, hebben zonnebloemen, hebben die geen brein, hebben die geen waarnemingsvermogen, geen bewustzijn. Hoe komt het dan dat die zonnebloemen dat dan weten? En zo zit de natuur eigenlijk vol met allerlei mysteries. U kent natuurlijk ook allemaal het verhaal van de zalmen in de Atlantische Oceaan, die terug hun weg vinden door al die riviertjes en alle moeilijkheden die daarmee gepaard gaan, naar de plaats waar dat zij uit het ei gekomen zijn, met de bedoeling om daar dan weer zelf kuit te schieten en zo de cyclus eigenlijk te volbrengen. Dus, wat op het eerste zicht zo heel normaal en natuurlijk lijkt, waarneming, bewustzijn, daar kan je toch wel enige vragen over stellen. Bewustzijn, waarneming. Laat ons het even verder inzoomen over waarneming. Je hebt langs de ene kant heb je de uiterlijke waarneming door middel van de zintuigen. Je hebt horen, zien, ruiken, smaken en voelen, die dus aangestuurd worden door de zintuigen, maar je hebt natuurlijk ook de innerlijke zintuigen, namelijk gedachten, gevoelens en wil. Twee vormen van waarneming. Nu is er één ding, ik weet nu dat u dat al hebt opgemerkt, maar er is één ding dat specifiek is aan alle waarnemingen. En natuurlijk ook aan gedachten. Wel, dat ene ding dat daar zo specifiek aan is, is dat ze tijdelijk zijn. En dat moeten we even onthouden, want dat is belangrijk. We schakelen nu even over op een zijsprongetje. In onze eerste grondstelling kan u het volgende vinden. De eerste grondstelling staat van zodra dat je van de totale ontkenning, van de totale negatie afstapt, treedt de dualiteit in tegenstelling geest, stof, subject, object tevoorschijn. En je zou je kunnen afvragen, ja, waarom is dat nu eigenlijk zo? Altijd een interessante vraag, waarom? Wel, door middel van dualiteit. Dualiteit is eigenlijk een middel om afstand te scheppen. En als je afstand schept, dan heb je natuurlijk ook ruimte. Je zou dus kunnen zeggen dat tegenstelling of dualiteit de metafysische manier is van het universum om ruimte te scheppen. Maar er is nog iets anders dat heel interessant is in verband met dualiteit en tegenstelling. Namelijk, je kan enkel en alleen maar iets waarnemen als ook het tegengestelde er is. Ben ik nu groot of ben ik nu klein? Ja, ten opzichte van een dwerg ben ik groot en ten opzichte van een reus ben ik klein. Met andere woorden, van zodra dat er dus manifestatie is, zoals we juist gezegd hebben, dat wil zeggen afstappen van de totale negatie, heb je dualiteit. Maar die dualiteit is een relatieve dualiteit. In die zin dat er geen absolute waarheden zijn. In die zin, zoals ik juist gezegd heb, ben ik nu groot of ben ik nu klein, het hangt er allemaal vanaf van de tegenstelling die dat je van waaruit je vertrekt. Nu, ik weet niet of dat iedereen... Kent iedereen ook het yin-yang teken bijvoorbeeld? Chinese yin-yang, is er iemand dat niet kent? Nee. Dan weet u dus allemaal dat de rechterkant van dat yin-yang teken is zwart en de linkerkant is wit. Maar in het zwarte gedeelte heb je een wit bolletje en in het witte gedeelte heb je een zwart bolletje. Dus ook daar zie je weer die tegenstelling, die dualiteit die overal aanwezig is, het grote zwarte vlak en het grote linkse vlak, met daarbinnen ook nog die dualiteit. Oké. Nu schakelen we even terug over naar waar we daar straks van vertrokken zijn, namelijk alle waarnemingen, die hebben één ding met elkaar gemeen, dat is dat ze tijdelijk zijn. We gaan nu proberen onze formule toe te passen. De formule toepassen. Hoe komt het dat we datgene wat tijdelijk is kunnen waarnemen? We kunnen dat waarnemen omdat het tegenovergestelde in ons ook zit. Namelijk datgene wat permanent is. En zo hebben we een zeer eenvoudig eigenlijk geschetst wat nu het onderscheid is tussen bewustzijn en gedachte. Gedachte is dus eigenlijk gewoon een tijdelijke waarneming, maar de tijdelijkheid wordt altijd gedragen door datgene wat hoger is en wat het in feite omvat, zou je kunnen zeggen. Iemand die daar heel mooie dingen kan over vertellen is Eckhart Tolle, waar u er juist een stukje van gehoord hebt. Iedereen kent Eckhart Tolle hier, denk ik. Het is echt een moeite waard om naar die man te luisteren, want er is niemand die dat op zo'n smakelijke manier, een grappige manier, allemaal kan vertellen dan Eckhart Tolle. Dus Eckhart Tolle gaat uit van, je hebt object consciousness en space consciousness, en dat lijkt een beetje voor de hand te liggen. Je hebt allerlei gedachten, en die gedachten die komen in de ruimte, en daardoor kan je ze waarnemen. De ruimte heeft een vorm van, en dat is een belangrijk woord dat ik wil gebruiken, een vorm van onaantastbaarheid. Hoeveel je dingen ook in deze ruimte brengt en er terug uitneemt, de ruimte blijft altijd aan zichzelf gelijk. Je kan bij wijze een atoombom laten in ontploffen. Dit lokaal zou je niet meer zien, maar de ruimte is onaantastbaar. Dus het lagere wordt als het ware een beetje gedragen door het hogere. Maar, de titel van de voordracht is bewustzijn nu actief of passief? En datgene wat ik nu er juist gezegd heb, komt eigenlijk een beetje neer, of is het een beetje de analyse, zal ik maar zeggen, van een vorige voordracht. Waar we het nu gaan over hebben, is over bewustzijn. Maar, en ik richt mij dan zo'n beetje aan de mensen die af en toe eens mediteren, en er zijn er hier aanwezig, hebt u zich de vraag al eens gesteld hoe het komt dat je bewustzijn, kan waarnemen? Wel, ik denk dat is een vraag die de moeite waard is. Nu, misschien toch nog even terzijde. Meditatie wordt dikwijls gebruikt om tot rust te komen in deze drukke wereld. En dat is natuurlijk een beetje de reden waarom dat men bij meditatie tot rust komt, is gewoon omdat men dat permanente wat in zichzelf aanwezig is, namelijk bewustzijn, dat men zich daarvan bewust leert worden. En daardoor ontstaat er een soort stilte en daardoor kom je eigenlijk tot rust. Dat is de reden waarom dat je bij meditatie tot rust komt. Het is niet andersom, het is niet door stil te gaan zitten en te mediteren dat je tot rust kan komen. Nee, het is eerder door het besef dat er iets is dat permanent is in je, waardoor je tot stilte komt. Misschien toch nog even enkele dingen over dat denkvermogen die interessant zijn vooraleer dat we met ons verhaal verder gaan. Want de oorspronkelijke vraag was natuurlijk van, hoe komt het dat we ons bewustzijn kunnen waarnemen? Wel, je kan bijvoorbeeld, hoe komt het nu eigenlijk dat we er zo van overtuigd zijn dat we dat denkvermogen zijn? Want dat is ook een beetje waar deze voordracht eigenlijk over gaat. Wel, het denkvermogen is heel erg krachtig. En waarom is het heel erg krachtig? Omdat we door middel van de wil kunnen we onze aandacht, kunnen we onze gedachten richten tot iets. En dat richten, dat geeft ons een zekere macht. Nu, een van de dingen waar Eckhart Tolle het over heeft, is dat bewustzijn. Hij vergelijkt dat met ruimte. Maar je zou bewustzijn ook nog kunnen vergelijken met een cirkel, met een lichtcirkel. En alles wat in die lichtcirkel eigenlijk voorkomt, behoort tot je bewustzijn en wordt door jou opgemerkt. Nu, door middel van gedachten, een gedachte zou je kunnen zeggen is een deel van je bewustzijn, kan je je aandacht richten, en dat is de eerste metafoor die ik eigenlijk zou willen gebruiken, voor bewustzijn, of voor eerder voor het denkvermogen, sorry, voor het denkvermogen is, het denkvermogen is als een lens. En dat maakt het zo erg krachtig. We kunnen op dingen inzoomen, we kunnen het gebruiken als een vergrootglas, we kunnen het gebruiken als een verrekijker, en we kunnen door onze aandacht specifiek naar iets te richten, kunnen we daar een heleboel kracht en energie op zetten, zodanig dat onze dingen duidelijk worden. En dat maakt eigenlijk dat ons denkvermogen zo heel erg krachtig is, en dat we ons met ons denkvermogen identificeren. We zijn ervan overtuigd dat, ik denk dat er nog iemand is, ja, we zijn ervan overtuigd dat we ons denkvermogen zijn, terwijl we eerder een denkvermogen hebben. Nu, dat is ook nog ergens dus een onderscheid tussen gedachten en bewustzijn. Mijn bewustzijn is aanwezig, hier en nu, en ik hoef daar geen enkele moeite voor te doen. Dat is nog een onderscheid tussen gedachten en bewustzijn. Mijn bewustzijn is, en ik kijk naar Rita, ik kijk naar Thea, wat ik niet kan doen, is zeggen, ik ga nu bewust niet kijken. Dat gaat niet. Ik zie altijd iets, ik neem altijd waar datgene waar ik kan over beslissen, en zo werkt dat denkvermogen is. Wat is nu het interessantste? Is Rita nu interessanter? Of is Thea nu interessanter? En wat hebben ze aan? Enzovoort, met andere woorden. Het denkvermogen kost inspanning en moeite. Terwijl bewustzijn iets is dat volledig volautomatisch gaat. Nu kan je je natuurlijk ook nog afvragen van, wat is nu die relatie tussen gedachten, of tussen denkvermogen en bewustzijn? En dat is ook misschien niet zo heel moeilijk om te begrijpen. Namelijk, het is zo dat volgehouden gedachten uiteindelijk tot ons bewustzijn zullen gaan behoren. Een voorbeeldje uit mezelf. Ik heb toen ik 12 was, heb ik leren typen. Dat heeft me heel veel moeite en inspanning gekost. Maar nu is dat gewoon wonderlijk. Ik typ nu nog altijd, maar ik wil iets neerschrijven en die vingertjes die gaan gewoon automatisch. Ik hoef daar echt niet meer over na te denken. En het is zelfs zo erg dat indien het klavier niet helemaal is zoals ik het gewoon ben, het wat kleiner is en op mijn vingertjes begint te letten, dat ik dan mistyp. Dus datgene waar je je gedachten op zet, zal uiteindelijk deel gaan uitmaken van je bewustzijn. Met andere woorden, je bewustzijn zal zich verruimen. En nu hebben we, dacht ik, iets gezegd dat interessant is. Namelijk, en we koppelen weer even terug aan wat we daar straks gezegd hebben. Dus we hebben gezegd, gedachten zijn tijdelijk, bewustzijn is datgene wat permanent is. En dat kan je dus door meditatie in jezelf ontdekken. Maar, de vraag daar straks was van, hoe komt het nu dat we ons bewustzijn kunnen gewaar worden? En daar kan maar één mogelijke verklaring voor zijn, namelijk dat datgene wat het tegenovergestelde is van ons bewustzijn, ook in ons aanwezig is. Wat is er nu zo typisch aan bewustzijn? Wel, bewustzijn is wel permanent, maar bewustzijn is wel veranderlijk. Het is niet zo veranderlijk zoals we onze gedachten kunnen richten, maar het is wel veranderlijk door middel van onze gedachten kunnen ons bewustzijn uitbreiden. En je weet natuurlijk dat het bewustzijn van een kind is natuurlijk niet hetzelfde als dat van een volwassene. Plus natuurlijk dat je ook nog je bewustzijn niet alleen op het horizontale niveau kan verhogen, maar ook op het verticale niveau. En dat doen we alle dagen. We doen dat alle dagen onbewust. Op het moment, we zitten nu hopelijk iedereen in zo'n waakbewustzijn, maar als we slapen, uiteraard, dan zitten we in het droombewustzijn en we hebben ook nog een diepe slaap. Wat we niet kunnen momenteel, door onze wil, want dat hoort eerder bij het occulte thuis, is ons bewustzijn eigenlijk aanpassen door middel van de wil. En blijkbaar gaat dat toch wel. Het is bijvoorbeeld mogelijk om uw bewustzijn te verplaatsen zelfs in iets anders, bijvoorbeeld in planten of in dieren, en om zo allerlei natuurgeheimen te ontdekken. Dat is eigenlijk ook de manier waarop, eigenlijk, waarop de Ayurveda natuurlijk tot allerlei, en in het verleden tot zulke diepe inzichten is gekomen. Dus, waar ik het eigenlijk nu even wou over hebben is die onaantastbaarheid. En dat is nu echt belangrijk, daar is het me ook een beetje om te doen. Bewustzijn is onaantastbaar in die zin dat het permanent is, maar het is wel veranderlijk. Maar er is iets in ons, namelijk het centrum van ons bewustzijn, dat onveranderlijk is, dus onaantastbaar. Want alles in dit gehele universum is in beweging, is in veranderlijk. Ik denk dat er niets is dat ik kan opnoemen in dit hele universum dat niet aan verandering onderhevig is. En toch moet er iets in ons zijn dat onveranderlijk is, want anders zouden we ons bewustzijn gewoonweg niet kunnen waarnemen. Een voorbeeldje ervan dat ik zou willen geven is de Bhagavad Gita. In de Bhagavad Gita begint met het volgende. Ik heb hier nu, ik zeg het u even omdat, misschien voor de cd, we hebben hier een fotootje van Krishna. En Krishna heeft zit in een soort wolkje, zal ik maar zeggen, of een aura, of een sfeer, of een ei, of hoe je het ook wil noemen. En langs de linkerkant is wit en de rechterkant is donker. Als je goed kijkt, dan zie je in die linkerkant ook nog de dierenriem. En wat zo bijzonder is, is dat Krishna verbonden is met deze hele sfeer door middel van een lange ketting met allemaal kleine bolletjes. En onderaan staat er het volgende. Er staat, I established this whole universe with a single portion of myself and remain separated. Dus slechts met een deel van mezelf, zou je kunnen zeggen, schiep ik dit hier al en toch blijf ik ervan afgescheiden. Je ziet dus die onaantastbaarheid staat al ineens op de eerste bladzijde vermeld. En iemand die daar heel mooi over geschreven heeft, is Robert Crosby. En we hebben dan een boek dat echt wel een aanrader is. Dat is The Friendly Philosopher. Het is misschien wel een beetje moeilijk Engels, maar het is echt wel een aanrader. En in The Friendly Philosopher schrijft Robert Crosby het volgende zinnetje. Hij schrijft, it is the knowledge of the transitory nature of all our experiences while experiencing that enables us to remain separate from them. Het is dus de kennis van de it is the knowledge of van de voorbijgaande natuur van al onze ervaringen, al onze, terwijl ik ze ervaar. En dat is juist het belangrijk, terwijl ik ze ervaar, dat ons toestaat om ervan gescheiden te blijven. Je past dat toe op het denkvermogen. We hebben geen denkvermogen. We zijn geen denkvermogen. We hebben een denkvermogen. En we kijken naar dat denkvermogen, wat er allemaal in komt. U weet ook hoe onze eerste grondstelling begint. Namelijk, daar staat, er is een alomtegenwoordige, eeuwig, grenzeloos en onveranderlijk beginsel. Makkelijk te onthouden, A-E-G-O, ego. Dus alomtegenwoordig, eeuwig, grenzeloos en onveranderlijk. En waar we het nu eigenlijk al over gehad hebben, is die onveranderlijkheid. Dus want datgene wat in de macrocosmos zit, ja, dat moet ook in de microcosmos, namelijk in elk van ons, aanwezig zijn. Dus dat onveranderlijke hebben we al ontdekt en dat eeuwige, eeuwig is, je zou kunnen zeggen dat permanent een ander woord is voor eeuwig. We hebben dus eigenlijk al vier dingetjes, vier aspecten zal ik maar zeggen, van dat beginsel waaromtrent elke gedachte alleen maar een verkleining is en hebben we eigenlijk al een beetje in onszelf leren ontdekken. Nu, laat ons nog eens even kijken wat de Kena Upanishaden daarvan zitten, zeggen. En ja, u weet, de Upanishads, er zijn er ongeveer een 150-tal. En ik dacht, letterlijk gezien wil dat zeggen Upanishad aan de voeten van de leraar, maar HPB schrijft in haar geheime leer dat dat eigenlijk de esoterische geheime leer is. En zij schrijft dus dat die Upanishad staat ten opzichte van de Veda's, zoals de Kabbala. En kent iedereen, heeft iedereen al eens van de Kabbala gehoord? Zoals de Kabbala staat ten opzichte van de Joodse Bijbel. Of, als je de Kabbala niet kent, moet je misschien eens googlen naar Madonna, want Madonna is een bestudeerder van de Kabbala. Dus, wat staat er nu? Laat ons nu gewoon eens even kijken wat die Upanishads daarvan zitten. En luister goed naar wat daar letterlijk staat en denk goed na over die onaantastbaarheid. En u kent het waarschijnlijk wel allemaal van buiten. Er staat, niet het oog dat kijkt, maar datgene waarmee het oog kijkt. Ken dat als Brahman, het oneindige, en niet dat wat mensen voor waar aannemen. Niet het oor dat luistert, maar datgene waarmee het oor luistert. Ken dat als Brahman, het oneindige, en niet dat wat mensen voor waar aannemen. En zo gaat dat dan door voor de volgende vijf zintuigen. Let erop, wat staat er? Er staat datgene wat door het oog kijkt, en zij noemen dat Brahman. En ik weet niet of iedereen er een beetje mee vertrouwd is, het oneindige, maar je zou kunnen zeggen, je hebt God, je hebt Brahma, en je hebt Brahman. En Brahman is eigenlijk een ander woord voor Parabrahma. Dus datgene wat boven Brahma eigenlijk nog staat. Dus, die Kena Upanishads, en iedereen is het daar misschien niet over eens in de theosofie, maar er staat wel Brahman, het oneindige, staat er. En mij lijkt het ook een beetje logisch, want in feite, het zelf, de waarnemer, zou ik bijna dan kunnen zeggen, hoort niet thuis tot deze wereld van manifestatie door middel, omdat het gewoon onveranderlijk is. Laten we nu eens even kijken de Vedanta daarvan zegt. De Vedanta schrijft het nog een beetje anders. De Vedanta staat, bewustzijn kan niet kijken. Maar zonder bewustzijn kan er niet gekeken worden. Bewustzijn kan niet luisteren. Maar zonder bewustzijn kan er niet gehoord worden. En zo gaat dat dan verder. Maar in het oosten zijn er geen vijf zintuigen, maar de hersens, en heel terecht, worden ook als een zintuig beschouwd. Dus er staat dan, niet de hersenen die denken, maar datgene waarmee de hersenen denken. Sorry, ik ben even abuus. Dus bewustzijn kan niet denken, maar zonder bewustzijn is er geen enkele gedachte mogelijk. Ken dus het ene, bewustzijn, waardoor al het andere kan gekend worden. En vanuit dat standpunt is dus bewustzijn de enige werkelijkheid en al datgene wat kan gekend worden, wat kan waargenomen worden, is dus onwerkelijk. Bewustzijn is dus eigenlijk dan een ander woord voor leven en voor geest. We hebben daarstraks gezegd dat een van de manieren, een van de metaforen om naar bewustzijn te kijken, is ruimte. Maar, nog een ander, is licht. En we hadden het graag even over dat licht nu gehad. En nu, de inleiding is misschien een beetje lang, maar ik heb hier op het bord, is misschien een beetje te klein, dus ik kan het even voorlezen. Er staat één in de introductie, de drie lichten. We willen het even hebben over de drie lichten. Met als tweede puntje, is het denkvermogen werkelijk het hoogste goed? Nu, die drie lichten. Het eerste licht is het abstracte licht. En het abstracte licht is datgene wat in de theosofie bekend staat als het absolute. Of je kan ook nog zeggen, het is het eindeloze donkere vlak dat geen enkel omtrek heeft, maar waarvan het midden overal is. Een manier om dat te zeggen. Omdat er natuurlijk in een oneindigheid bestaat er geen midden. En vanuit een metafysisch standpunt kan je zeggen dat het midden overal is. In filosofische zin wordt het ook nog de oorzaakloze oorzaak of de worteloze wortel genoemd. En je kan eigenlijk zeggen dat dat absolute licht in de geheime leer, schrijft HPB, dat dit absolute, dat er een, zij schrijft, is een homogene, alomtegenwoordige, eeuwige essentie in wat de ene werkelijkheid is, en de noordkant daarvan is het absolute licht. En het zuiden, de zuiden, want alles is dualistisch natuurlijk, dat noemen we het universele leven. Nu, om dat absolute licht nu een beetje concreter te maken voor jezelf, kan je ook nog zeggen dat het zelf is. Het zelf met allemaal hoofdletters. Het is dus eigenlijk dat wat gewoon, waar we het al over gehad hebben, wat onaantastbaar is. En waarover je eigenlijk niks kan zeggen, maar dat toch eigen is aan elk wezen. Het is de bron waaruit eigenlijk alles voorkomt. Het volgende licht is het directe licht. En het directe licht is het licht dat van niets anders afhankelijk is. Het is licht dat, en we gebruiken even een theosofische term, waarvan gezegd wordt, het is sui generis. Het staat volledig op zichzelf. Juist zoals de zon heeft zijn licht niet van iemand anders nodig. Het schijnt volledig op zichzelf. Als we er even over nadenken, is het zo dat, want het volgende licht is het indirecte licht, is datgene wat wij wijsheid noemen, datgene wat wij kennis noemen, is indirect licht. Het is het licht eerder van de maan. Dus de maan krijgt zijn licht van de zon en je hebt dan nog eens rechtstreeks licht natuurlijk en onrechtstreeks licht. Datgene wat wij kennis noemen is meestal indirect licht en dat is eigenlijk ook wat ons denkvermogen is. Het is een indirect licht. Direct licht vindt de wijsheid eigenlijk in zichzelf. Het is niet afhankelijk van wat anderen zeggen. Je zou dit indirecte licht ook nog, als we ook nog bewustzijn kunnen noemen, of je zou het ook kunnen noemen alle automatische processen die er in de natuur aanwezig zijn. En al die automatische processen, die fungeren dus zoals een lichtcirkel, waarvan het midden dus eigenlijk ook overal is, en met allemaal automatische processen. In mijn lichaam gebeurden nu een miljoen dingen tegelijkertijd. Mocht ik dat met mijn denkvermogen moeten beheren, zou natuurlijk niet gaan. Mijn ademhaling gaat op en neer. Ik heb mijn hart klopt, het spijsverteringsstelsel is bezig. Er zijn miljoenen witte en rode bloedlichaampjes die aangemaakt worden. Allemaal tegelijkertijd. Dus bewustzijn is, zoals we gezegd hebben, eigenlijk een synoniem voor bewustzijn is leven. Het zijn alle automatische processen van de natuur. En al die automatische processen van de natuur, die zijn ook allemaal cyclisch. En niet alleen. En die cycliciteit is niet zomaar bij toeval, nee. Die cycliciteit zit intelligent in elkaar, nog eens. Je zou je natuurlijk de vraag kunnen stellen, ja, waar komt die intelligentie dan vandaan? En we hebben daar natuurlijk al een hint over gegeven toen we gesproken hebben over de relatie tussen gedachten en bewustzijn. Namelijk, die intelligentie is de som van al onze ervaringen. De som van al onze ervaringen, niet alleen van dit leven, niet alleen van vorige levens, maar ook van alle vorige kalpas. Dus alle vorige kosmische perioden, zullen we maar zeggen, is daar een totaliteit van. En nu koppelen we weer even terug naar waar we mee begonnen zijn. Hoe komt het nu eigenlijk dat dieren blijkbaar in staat zijn om zulke geweldige dingen te doen. Wel, er kan maar één verklaring voor mogelijk zijn, namelijk dat zij op een of andere manier in die schatkamer die ze zelf zijn, op een onbewuste manier kunnen naar, van gebruik maken. Bij de mens met zijn krachtig denkvermogen, zou je kunnen zeggen van dat hij dit voor zichzelf blokkeert. Want waarom zouden alle planten, zelfs alle mineralen, planten en dieren van die oneindige schatkamer kunnen gebruik maken en waarom zou de mens daar van buiten gesloten zijn? Dus is het denkvermogen werkelijk het hoogste goed? En we verwijzen dan even naar de Stem van de Stilte. En in de Stem van de Stilte staat, eerst in het Engels, having become indifferent to objects of perceptions, the pupil must seek out the Raja of the senses, the thought producer, he who wakes illusion. The mind is the great slayer of the real, let the disciple slay the slave. Een mondje vol. Thea, wil jij dat misschien eens even in het Nederlands zeggen?
Ja. Welk nummer is het?
Oh, excuseer. 3, 4 en 5.
Ah, dat is helemaal in het begin. Dus.
Ja, helemaal in het begin.
Ah ja, oké. Ik heb de opdracht gekregen. Nadat de leerling onverschillig is geworden voor objecten van waarneming, moet hij de Raja van de zinnen opsporen, de voortbrenger der gedachten. Hij die illusie doet ontwaken. Het denkvermogen is de machtige verdelger van het werkelijke. Laat de discipel verdelgen de verdelger.
Dank u wel. Het denkvermogen is de machtige verdelger van het werkelijke. Laat de discipel het denkvermogen, let de discipel slay the slayer, laat de discipel het denkvermogen verdelgen. Lastig, niet? Want zijn wij dat dan niet, dat denkvermogen? Moeilijk. Wel, nee. Dat is nu wat we proberen te zeggen. Wij zijn niet dat denkvermogen. Het is de discipel. Jij, met andere woorden, jij moet dat denkvermogen verslaan. Een denkvermogen is datgene wat we hebben, niet wat we zijn. Wij zijn de waarnemers van ons denkvermogen. Oké. Wie geleerd heeft eigenlijk dat dit denkvermogen, om dit denkvermogen goed te gebruiken, is er meestal van doordrongen dat het denkvermogen het hoogste is dat er bestaat. We staan er gewoonweg niet bij stil of dit daadwerkelijk wel zo is, omdat niemand hier bij stilstaat. En datgene wat je eigenlijk over dat denkvermogen dient te onthouden is dat het een mechanische structuur heeft. Het heeft een louter mechanische structuur. Het denkvermogen namelijk kan niet objectief zijn. En nu komen we bij het tweede puntje uit. Het denkvermogen kan niet objectief zijn. Waarom kan het denkvermogen niet objectief zijn? En dat is wel, ik zie dat er nog niemand buiten gaat, maar ik denk dat zeker de mensen die een beetje gestudeerd hebben, er allemaal van overtuigd zijn dat zij objectieve mensen zijn en dat datgene wat zij voor waar aannemen, dat allemaal heel erg objectief is. Wel, het spijt me dat moeten zeggen, het denkvermogen kan niet objectief zijn. Waarom kan het denkvermogen niet objectief zijn? Omdat het altijd uitgaat van een centrum. Een centrum. En dat centrum, dat is datgene wat je meegekregen hebt met je ouders, wat je meegekregen hebt in de school. Je hebt een bepaalde levensfilosofie, zal ik maar zeggen. En het denkvermogen vertrekt altijd van dat punt. Van dat punt. En het denkvermogen heeft eigenlijk maar één doel, namelijk het wil zich in stand houden. En het heeft daar twee manieren voor om dat te doen. Namelijk, de eerste manier is bevestiging vragen aan andere denkvermogens. En ben nu even eerlijk, doen wij dat allemaal niet? Zeker bijvoorbeeld als we even aan het roddelen zijn over iemand anders. Of een andere manier is om andere denkvermogens aan te vallen. Hoe dan ook, het denkvermogen heeft een centrum dat we altijd, en we trachten dat altijd in stand te houden. Met andere woorden, het denkvermogen kan eigenlijk niet van zijn vooroordelen ontdaan worden. Waarom niet? Omdat het nu juist dat vooroordeel is. De fixatie van het denkvermogen op zichzelf is nu juist de grondslag van dat denkvermogen. En elke poging om dat centrum aan te vallen of te doen vernietigen, zou eigenlijk nu juist willen zeggen dat dat denkvermogen zichzelf zou vernietigen. En dat is nu het enige wat dat denkvermogen niet wil, namelijk zichzelf vernietigen. Met andere woorden, we koppelen even terug naar de steen van de stilte. Er is maar één oplossing mogelijk, namelijk het is de discipel, jij, de waarnemer, die moet dat denkvermogen gaan oplossen. Het denkvermogen, en dat is dan het volgende puntje waar we iets over willen zeggen, het denkvermogen, met andere woorden, is een gevolg en niet de oorzaak. We zijn er allemaal van overtuigd dat we allemaal ideeën hebben, dat ons denkvermogen zo super is dat het met allerlei dingen afkomt. Ga dit gewoon even in jezelf na. Hoeveel unieke gedachten hebben jullie al gehad? Gedachten waarvan ik kan zeggen, nee, ik heb het niet gehoord van iemand anders, het is een gedachte die volledig van mezelf is. Dus het zijn er waarschijnlijk vrij weinige. En het enige wat wij, datgene wat we dikwijls doen, is gewoonweg herhalen. Het denkvermogen is mechanisch en we herhalen altijd. Ik ben daar nu trouwens ook natuurlijk een beetje aan het doen. Hè. Dus het denkvermogen is een gevolg en niet de oorzaak. Wie is dan de oorzaak? Als het denkvermogen dat niet is? Wel, de oorzaak, dat ben jij. Het denkvermogen is eigenlijk een reactie en een voortzetting van het verleden door een gebrek aan aandacht in het nu. Dat is het denkvermogen. Ja, eigenlijk zwaar, hè? Ja. Is een reactie en een voortzetting van het verleden door een gebrek aan aandacht in het nu. Ga dit even na. Waar komen nu je meeste gedachten vandaan? Wel, dat komt eigenlijk van drie plaatsen vandaan. Eerst en vooral door je zintuiglijke waarnemingen. Je ziet iets en je komt op een gedachte. Een andere is deze van het geheugen. Het geheugen triggert ook onze gedachten. En een derde bron waar onze gedachten vandaan komen is begeerte, lust. Begint een beetje honger te krijgen, op een gedachte, oh, wat zou ik gaan eten, enzovoort. Dus, om nog even dat onderscheid te maken tussen gedachten en bewustzijn, gedachten zijn als het ware lineair. Je hebt altijd een oorzaak en een gevolg. Een gedachte springt altijd op een andere gedachte. Terwijl dat bewustzijn een gehele omgeving covert, zal ik maar zeggen. Vanuit het podium wordt er dikwijls gezegd dat wij minder moeten worden en de anderen meer. Dat wordt heel dikwijls gezegd. Nu is de vraag natuurlijk van, ja, hoe kunnen wij nu minder worden, zolang dat we onszelf identificeren met dat denkvermogen? Dat is gewoon onmogelijk. Er is dus een ommekeer nodig, het volgende puntje wat je daar ziet. Er is een ommekeer nodig van denker naar waarnemer. Ja. Een ommekeer nodig, puntje 5 hier, van denker naar waarnemer. Datgene wat we het ik noemen, waar we ons eigenlijk mee identificeren, is eerder altijd het wordende ik. Ik wil dat, ik wil dat, ik zal dit en dat gaan doen. Het is altijd het wordende ik. Het is niet het zijnde ik. En het is dat denkvermogen, het denkvermogen is het wordende ik. Het zijnde ik is in feite de waarnemer ervan. En een manier om dat duidelijk te maken, je zou kunnen zeggen dat je kan het denkvermogen, we willen daar even een tweede metafoor op toepassen. Dus de eerste metafoor voor het denkvermogen was wat we gezegd hadden, is eigenlijk een lens. Een tweede metafoor is dat je het denkvermogen kan gebruiken als een poort, door middel waarvan. Dus het door middel waarvan, niet waardoor dat je zelf, nee, het is gewoon, het is een middel waardoor dat er dingen tot u komen. Want datgene wat werkelijk ziet is de waarnemer. En nog een derde metafoor voor het denkvermogen, vind ik persoonlijk wel een heel mooie, is een spiegel. Ons denkvermogen is een spiegel. En denk nu even terug aan die onaantastbaarheid. De spiegel op zichzelf is onveranderlijk, is onaantastbaar. Hoeveel beelden er ook opkomen, de spiegel blijft onaantastbaar zichzelf. En wat wij doen is, ons denkvermogen is een spiegel, maar we maken niet dat onderscheid tussen de beelden die op de spiegel komen en de spiegel dat ons denkvermogen zelf is. En dat is een grote fout. En daarbij treedt dan ook nog eens een tweede probleem op, namelijk dat we die spiegel, dat de beelden die op die spiegel komen, dat we die nog eens automatisch aanpassen met onze hersens. Onbewust of bewust, met andere woorden, we gaan de spiegel een beetje boller maken of wat holler maken, afhankelijk van de manier waarop we opgevoed zijn. Dus drie metaforen om het denkvermogen te duiden. Datgene wat eigenlijk dus de poort van ons denkvermogen opent, is inzicht en onderscheidingsvermogen. En dat is niet afkomstig van de denker, of het denkvermogen, maar eerder van de waarnemer. We dienen dus een omslag te maken van denker naar waarnemer, of beter gezegd, en dat is belangrijk, van bewuste waarnemer. Want de reden waarom planten en dieren intuïtief zoveel weten, is dat zij ook waarnemers zijn, maar onbewuste waarnemers. We hadden graag nog iets gezegd over... het verschil tussen het centrum van het denkvermogen en het centrum van de waarnemer. Waar zit hem nu dat verschil tussen waarnemer en denkvermogen? Wel, het denkvermogen is datgene wat we eigenlijk noemen is de persoonlijkheid. En de persoonlijkheid wordt altijd gedreven door dat watgene wat onbewust is en onderbewust is. De waarnemer daarentegen, de waarnemer, is universeel. Het gaat, zijn centrum is universeel en de waarnemer wordt niet gedreven door wat we er juist gezegd hebben, ons geheugen, datgene wat we de zintuigelijke waarnemen, onze gevoelens. Nee, het wordt gedreven door devotie. Dat is ook wel wat belangrijk is. Misschien... Thea, ik ben even vergeten naar de voice te refereren. En misschien wil je voor die spiegelbeeld dat ik er juist gebruikt heb, kan je dan misschien nummerke 114 en 115 eens even voorlezen. 114 en 115. The seeds of wisdom, cannot.
De zaden der wijsheid kunnen niet kiemen en groeien in ruimte zonder lucht. Om te leven en ervaring te oogsten, heeft het denkvermogen breedte en diepte nodig en aanknopingspunten om het naar de diamantenziel te trekken. Zoek die punten niet in Maya's rijk, maar verhef u boven illusies. Zoek het eeuwige en het onveranderlijke sat en wantrouw valse influisteringen der fantasie. Want het denkvermogen is als een spiegel. Bij het weerkaatsen verzamelt het stof. Het heeft de zachte bries der zielenwijsheid nodig om het stof van onze illusies weg te vegen. Tracht, o beginneling, uw denkvermogen en ziel één te laten worden.
Tracht, denkvermogen en ziel één te laten. En blijf nog misschien eventjes staan. Een volgende verwijzing naar de stem is nummertje 160, waar het eigenlijk gaat over devotie. Waar blijkt dat het de devotie is die ervoor zorgt dat we dat onze waarneming eigenlijk dieper of uitgebreid worden. Ja.
160. Zeg hem, o aspirant, dat ware toewijding hem wellicht de kennis kan hergeven. Die kennis die de zijde was in vroegere geboorten. Het deva-gezicht en deva-gehoor worden niet binnen één korte geboorte verworven.
Het deva-gezicht en het deva-gehoor. Deva wil eigenlijk zeggen het goddelijke. Ja. We willen het ook nog even hebben over de kracht van het nu. De boek van, iedereen kent de boek natuurlijk, van Eckhart Tolle, The Power of Now. En dat wordt dikwijls op een verkeerde manier gebruikt, want er staat in de kracht van het nu, je moet je volledig eigenlijk geven voor het moment van het nu. Beleef alle pijn, beleef alle verdriet, hè, zoals dat liedje van Eddie van Piaf daden. Ben ik kwijt. Oké. Edith Piaf, die op het einde van haar leven, je ne regrette rien. Hè. Dus probeer, ga volledig in het nu en leef het nu. Maar dat is eigenlijk niet wat Eckhart Tolle feitelijk bedoelt. Want wat hij eigenlijk wil zeggen is, dat je de toeschouwer moet zijn van het huidige moment. Dus leef niet in het huidige moment, maar het zou eerder moeten zijn, leef in het huidige nu. Ben de toeschouwer van al wat je, van alle hoogtes en van alle laagten, van al wat tijdelijk is, maar hou nog altijd die afstand. Ik ga even kijken. Misschien Thea, wil je nog eens even in de stemnummertje 14 en nummertje 15 lezen?
Als uw ziel glimlacht...
Misschien, wat daar eigenlijk zo speciaal aan is, is dat er een misverstand is. Mensen denken dat indien dat je volledig opgaat in je gevoelens, dat je elk moment met passie beleeft, dat je dan werkelijk leeft. Maar dat is niet zo. En dat wordt duidelijk gemaakt door de stem van de stilte. Ja, Thea, alsjeblieft.
Als uw ziel glimlacht, al badend in het zonlicht van uw leven, als uw ziel zingt binnenin haar kokon van vlees en stof, als uw ziel weent binnen haar kasteel van illusie, als uw ziel worstelt om de zilveren draad te verbreken die haar aan de meester bindt, weet, o discipel, dat uw ziel van de aarde is. Wanneer uw ontluikende ziel haar oor leent aan het gewoel der wereld, wanneer uw ziel gehoor geeft aan de bulderende stem der grote illusie, wanneer verschrikt bij het zien der hete tranen van smart, wanneer verdoofd door wanhoopskreten uw ziel zich als de schuwe schildpad terugtrekt binnen in het schild van zelfheid, leer dan, o discipel, dat voor haar stille God uw ziel een onwaardige tempel is.
Dank je wel. Wat is nu een oplossing? Wel, de oplossing is, we dienen ons eigenlijk meer te oriënteren naar het subjectieve. En we gaan nog eens even terug naar waar we eigenlijk oorspronkelijk over begonnen zijn, namelijk over waarneming, bewustzijn. Je kan dus, omdat we zeggen, we gaan moeten terugkeren naar datgene wat subjectief is. Langs de ene kant, je hebt eigenlijk drie facetten die één geheel zijn. Je hebt de waarnemer, waar we het over gehad hebben, datgene wat onaantastbaar is, dat wat we het zelf noemen. Je mag dat ook, als je wil, zelf de monade noemen. Welke naam je er ook aan geeft, het is die onaantastbare kern diep in jezelf. dan heb je de waarneming. Een waarneming van nature, nou ja, het is dus een cirkel, het is eigenlijk de actie van het waarnemen, het is datgene wat permanent is. En dat is altijd subjectief. En dan heb je datgene wat waargenomen wordt, het objectieve. Namelijk, dus we zijn, het is zo dat we altijd door onze opvoeding zijn we, worden we gericht om altijd naar dat objectieve te kijken. En het subjectieve eigenlijk, dat was overlaatst hier nog in de studieklas, was er iemand die opmerkte, ja, maar dat is subjectief. Het woord subjectief wordt dikwijls gebruikt. Ja, dat is niet echt. Hè. Het is objectief en het is subjectief, maar de manier waarop... Nee, het is eigenlijk andersom. Dus het richten naar het subjectieve. Nu, denk even na. Is het waar of is het niet zo waar? Handelen vanuit het objectieve wil eigenlijk altijd zeggen dat we iets willen bekomen. We willen, we doen iets, maar we willen iets in ruil terug. En dat is heel objectief. Het subjectieve, daarentegen, handelt gewoon omdat het moet handelen en omdat het datgene gaat doen wat het wil doen, gewoon omdat het zelf wil doen. Het subjectieve is eerder gericht naar het welzijn. Van naar het wezen zelf. We zijn geïnteresseerd in de persoon zelf, in het wezen zelf. En dat is niet de manier waarop dat we dikwijls handelen. Wat we wel doen, politici zijn er heel goed in, ze zeggen, het is voor het goed van het volk. Nee, het is niet voor het goed van het volk. Hè. manier, en we verwijzen wie daar eigenlijk nog wat meer wil over lezen, waar ik zelf ook heel veel aan gehad heb, is dit boek Vedantic Meditation Lighting the Flame of Awareness van David Frawley. En het is echt, het is wel in het Engels, maar het is een boekje dat heel begrijpelijk is. Het is ook een boekje dat je kan lezen vlak voor het slapen gaan, want het is eigenlijk altijd zomaar, ja, het is één bladje altijd, maar het is niet een heel lang verhaal zoals waar je nu naar moet luisteren. Maar het is altijd, er staat een titeltje boven en het is iets om over na te denken, waar we heel erg veel dingen aan gehad hebben. Dus, hij schrijft daar bijvoorbeeld in dat de meeste, hij beschrijft daar de directe methode. En de directe methode is de meest natuurlijke, maar ook de moeilijkste manier om tot realisatie te komen. Waarom? Deze methode houdt in dat we ons permanent, dus met wat we op het uiterlijk gebied ook bezig zijn, richten naar de vraag van wie ben ik? Wie ben ik? Naar eigenlijk, waar we het er straks over gehad hebben, dat onaantastbare. Dat onaantastbare, je kan dat nu wel begrepen hebben, maar in feite wil meditatie zeggen dat je daar constant zou moeten van bewust zijn. En dat is wat het moeilijk maakt. Niet alleen van die onaantastbaarheid, maar ook van het permanente. Dus het permanente. En dat zal zorgen voor een bepaalde rust in je leven, dat je dingen anders gaat doen. Dit is wat hij noemt, het is de directe methode. Constant met wat je ook aan het doen bent, de vraag stellen, wie ben ik? Dat is de echte meditatie. Met die echte meditatie is de levensmeditatie. Datgene waar uw bewustzijn feitelijk, of het centrum van uw bewustzijn, van uw wezen, op gericht is. En natuurlijk kan een meditatie gewoon stil gaan zitten op een stoel en even stil zijn. Dat kan allemaal helpen natuurlijk om die levensmeditatie, om die in uzelf te introduceren en om die permanent te maken. En we denken nu even aan een stukje van de Stem van de Stilte. Daar staat bijvoorbeeld, thy body agitated, thy mind tranquil, thy soul as limpid as a mountain lake. Ik denk dat ik het niet moet vertalen, dus uw lichaam geagiteerd, uw denkvermogen, die mind rustig en uw ziel eigenlijk zo rustig als een bergmeeltje. En dat is nu eigenlijk wat zo moeilijk is, dat we die drie aspecten tegelijkertijd allemaal moeten doen. Het gaat natuurlijk niet op om ergens in een oerwoud te gaan zitten en in alle stoelte en rust. Daar is natuurlijk een tijd voor, maar wat het leven zo moeilijk maakt, is die drie eenheid tegelijkertijd beleven. Dat is wat het moeilijk maakt. En dat maakt het zo moeilijk omdat ons denkvermogen eigenlijk altijd maar gericht kan zijn op één ding tegelijkertijd. Dat is wat zo moeilijk maakt. We zijn wel van goede wil, maar we kunnen niet als we het enkel alleen maar ons denkvermogen gebruiken. En door er permanent mee bezig te zijn, zal er tenslotte iets in ons zijn dat dat aan ons bewustzijn toevoegt, zodanig dat het deel gaat uitmaken van ons bewustzijn. Misschien zijn er soms mensen die twijfelen dat je maar één ding tegelijkertijd kan doen. We hebben zo op televisie was er een reportage en dus men maakt dus studie omdat er veel mensen zijn die sms'en in hun auto en men heeft dus de proef gedaan om te zien, ja, is dat wel zo? Kan je met veel dingen tegelijkertijd bezig zijn? Nee, het denkvermogen kan maar met één ding tegelijkertijd bezig zijn. Wat dat wel kan, is heel dikwijls switchen van het een naar het ander. Dat kan het wel, maar in essentie kan het maar met één ding tegelijkertijd bezig zijn. En in de reportage was er dus een basketbalploeg en met witte hemdjes en zwarte hemdjes en die waren de bal aan elkaar aan het doorgeven. Nu was het de opdracht om te kijken hoeveel ballen de witte of de zwarte ploeg, ik weet het niet meer, aan elkaar doorgeven. En dat kwam op televisie en ik was er geconcentreerd naar aan het kijken. Dus die ballen, zowel van die witte ploeg als die zwarte ploeg, die werden tegelijkertijd aan elkaar gedaan, doorgegeven. Plus was er nog het feit dat het standpunt van waaruit gefilmd werd ook nog wat verschilde. Dus met andere woorden, je moest je aandacht heel goed concentreren om die ballen te kunnen volgen. En ik was dan ook heel erg fier natuurlijk, dat na afloop dat men zegde, ah, waren 13 passen gegeven, dus opdracht geslaagd. Nee, opdracht was niet geslaagd, want wat is er nu gebeurd? Terwijl dat men die basketbalploeg die ballen aan het doorgeven was, verscheen er een toverex, helemaal in het zwart gekleed. En die kwam van buiten, kwam die naar binnen, die draaide een toertje en die verliet terug de zaal. En het was pas de tweede keer toen ik geen aandacht gaf, dat dat ik dat geen aandacht had, want het passeren aan die pallen, dat je die toverreks zag, en die toverreks, het was niet zo dat dat op een of andere manier verborgen was. Nee, nee, dat was zo duidelijk als maar zijn kan. Dus je kan echt maar met één ding tegelijkertijd bezig zijn. Dus we waren eigenlijk bezig, we hebben een beetje afgeweken, naar de directe methode. Dus de directe methode die er eigenlijk in bestaat om zich af te vragen, wie ben ik? En de paradox zit hem hierin, dat datgene waar we werkelijkheid aan toekennen, namelijk onszelf, het ik, bij nader onderzoek niet kan bestaan. Het kan niet bestaan omdat het geen enkele vaste basis heeft. Ja, het denkvermogen is iets wat we hebben, niet wat we zijn. En we kunnen er dus achter komen dat alles in feite verandering en beweging is. En dat ik totaal echt geen enkele basis van bestaan heeft. En daar moeten we dan over nadenken. Bij de directe methode dienen we ons dieper te focussen op het zijn, of de zijnheid, en niet waarop de zijnheid zich toont. Dit zijn is het centrum van alle wezens. Het is de onvernietigbare as van ons allen en is in iedereen gelijk. En daar hebben we het nog niet over gehad, maar het bevat ook alle creatieve krachten die er in het universum aanwezig zijn. Iedereen heeft het, maar het is zo vanzelfsprekend dat niemand het opmerkt. Hoe meer men erin slaagt om zich van dat centrum bewust te worden, en hoe concreter men dit vorm kan geven in de praktijk, hoe krachtiger men wordt. Het is zoals bij een orkaan. Hoe sterker de orkaan, hoe groter het centrum dat windstil is. Ik zie dat het bijna 10:50 is. En misschien wou ik dan nog even afsluiten, want er zijn nog een aantal puntjes, maar we gaan er niet toe komen. Ik kan. Ik heb nog een aantal volgende rubriekjes. Misschien, je kan dus kiezen ofwel behandelen we dat nog, of anders is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Het volgende puntje wat ik eigenlijk nog had en waar ik niet aan gekomen ben, dat is van zelfillusie naar zelfkennis.
En dat is een goede titel voor een volgende voordracht, Patrick.
En een volgende puntje is een concreet voorbeeld van wat ik nu gezegd heb. Ja? En dat, er is zo een boeddhistische spreuk en daarin staat dat de mens zoekt zijn wijsheid overal, behalve daar waar het te vinden is, diep in zichzelf. En daar gaat dat concrete voorbeeld eigenlijk een beetje over. Dan tenslotte nog iets wat ik van uit het boekje van Vedantic Meditation, wat een hele mooie is. Being is seeing. Of met andere woorden, wat is het verband tussen zijnheid en wijsheid? Er is een rechtstreekse link tussen zijnheid en wijsheid. Dus dat gaan we ook even skippen. Dan hebben we nog, had ik nog het puntje van de heilige vlam van aandacht. En dan ook nog iets wat interessant kan zijn, dat is namelijk, wat is nu de relatie tussen mind en materie? Of tussen mind en de fysieke werkelijkheid? En tenslotte is er nog een allerlaatste puntje, had ik nog, een valkuil in de zoektocht naar verlichting. De valkuil, de manier waarop... Een valkuil in de zoektocht naar verlichting of zelfrealisatie.
Dat mag niet bevoordraagd. Dit is zo
handig. Dus ik zou zeggen, wie eerst is, wie eerst maalt. Heb je, moet ik nog iets zeggen over die andere puntjes of hebben jullie vragen? Thea?
Ja, het is
geen gemakkelijke materie.
Iemand liever nog een puntje hoort.
Wie eerst is.
Ah ja, ik vroeg mij gewoon af, Patrick. Wij maken in de theosofie onderscheid in het denken, in hoger en lager denken.
Ja.
En had jij het nou vooral over het lage denken? Of als je zegt, we zijn dat niet, enzovoort. Of dat wij soms toch in de theosofie zeggen, ja, het hoger manas, het menselijke denken.
Ja.
Heb jij nou gezegd dat wij dat ook niet zijn?
Ja. Ja, dat is een goede vraag. Want anders zou je ze niet stellen, natuurlijk. heb ik het nu gehad over het lager manas of over het hoger manas? Wel, je zou kunnen zeggen dat manas eigenlijk ook altijd in relatie staat met buddhi. Met andere woorden, manas is puur individueel. Het is datgene wat... Is puur individueel en particulier. Terwijl buddhi is universeel. En het is van zodra dat manas zich eigenlijk richt naar buddhi, dus naar boven, dat er een mogelijke bevruchting, zal ik maar zeggen, men noemt dat dan manastejasi, dat manas feitelijk een hogere kwaliteit kan hebben. En zoals ik u al gezegd heb, het bewustzijn van een kind is niet het bewustzijn van een volwassene. En indien dat we ons naar boven richten, kan eigenlijk het hoger manas meer aan bod komen en kan ook de intuïtie meer aan bod komen. Want ik ga het graag... Misschien kan ik toch nog eens even iets op bord zetten. Een van de misverstanden, en ik zeg nu even wat ik ga doen, ook voor de cd. Langs de linkerkant hier heb ik hier bewustzijn en een bepaalde cirkel. En ik ga hier langs de rechterkant een identiek grote cirkel maken. Cirkel van bewustzijn. Nu, een van de voorbeelden die dikwijls wordt gegeven is van de ziel is een pelgrim die zijn evolutie verder zet. En die onaantastbaarheid waar ik het over gehad heb, is eigenlijk ook de basis van evolutie en van een oneindig aantal mogelijkheden. Nu, langs de rechterkant ga ik nog iets anders doen. Ik ga daar een cirkel in stippellijntjes zetten. Zo. Identiek hetzelfde lijkt, maar toch niet. Het misverstand bestaat er nu in dat wat men wat men wil doen om kennis te vergaren is, men gaat hier dingen aan toevoegen. En men denkt, doordat men dingen hier aan toevoegt, ik ben hier een heel klein vlammetje en later ga ik een groter vlammetje worden. Zo. Maar, ga nu even na in jezelf. Dat is niet echt wat er gebeurt. Wat er gebeurt is, je voegt hier dingetjes aan toe en je bewustzijn kan een groter cirkeltje worden. Maar wat er echt gebeurt is, dat je datgene, die kennis die je hebt, die oneindige kennis, en je zou dat al hoger maas kunnen noemen, het volledige ervaringen van al het verleden, wat er eigenlijk gebeurt is, dat je je daarvan bewust wordt. En dat is helemaal niet anders. Ik weet nog zeer goed dat toen mijn dochter 6 jaar was en ze leerde rekenen en schrijven, dat ze daar een enorme moeilijkheden mee had, tot op een bepaald moment. Er moest ergens een knip gebeuren. Er is allerlei kennis aan haar toegevoegd, maar de moment dat ze het werkelijk begreep, dat er een licht in ging en dat ze het echt begreep, was feitelijk, wat gebeurde er? Wel, die cirkel hier, die kennis die ze in feite had, ze ontdekte dat in zichzelf. En dat is natuurlijk, dat is een heel andere manier van denken. En ga dat nu ook even zelf in jezelf na. Op het moment dat je iets begrijpt, of nee, laat ons gewoon zeggen, op het moment dat ik iets wil zeggen, is zoals een lampje, een lichtflits. Er is iets in u dat verlicht wordt. En wat ga je dan doen? Dan ga je trachten woorden in gedachten te zoeken om dat duidelijk te maken aan anderen. Maar we denken, nee, dat dat niet zo is. En inderdaad, voor de meeste kennis die dat we hebben, is boekenkennis. We leren dingen van buiten en we memoriseren dat. En op het moment dat we ze nodig hebben, zijn we ze gewoon vergeten. Dat is de manier waarop dat we in school werken. Als we het dan over hoger maas hebben, dan denk ik dat we eerder in die richting zitten. Willen we gebruik maken van ons hoger maas, dan moeten we dieper in onszelf afdalen. En we moeten doen zoals William Quant Judge en Robert Crosby dikwijls zeggen, we moeten minder lezen, maar meer nadenken. Want wie denkt er nu in godsnaam na over waarneming? Zoiets alledaags en zo gewoon. En ja, u weet, dat is misschien een van de stokpaardjes dat van mij, dat de meest diepe natuurgeheimen liggen verborgen in de meest normale dingen. En we vinden ze zo normaal, omdat we niet gewoon zijn om na te denken van waarom, maar eerder van het hoe. Hoe kunnen we dat nu gebruiken? We zijn niet geïnteresseerd in het waarom, wel in het hoe. En dat hoe is ook weer een objectieve manier om met dingen om te gaan, niet subjectief. We willen het gewoon gebruiken. Punt. Ja, dat is het enige wat ik vind. Ik denk dat we misschien maar afsluiten, tenzij dat er nog iemand toch een dringende vraag heeft.
Ja. Intuïtie, behoort dat tot lage of hoge manners?
Behoort intuïtie tot lage of tot hoger manners? Wel, om te beginnen, behoort het nu tot lager of hoger manners, vind ik het persoonlijk altijd een beetje moeilijk om namen te gaan gebruiken. Is het nu lager of hoger manners? Want als ik nu zeg tegen u, het behoort tot hoger manners, ja, wat bent je daar dan mee? Uiteindelijk is een naam die dat we gebruiken, is maar een heel beperkt. Als we namen gebruiken, wat we ook dikwijls doen, is dat op een objectieve manier gebruiken. We kleden maar niet, we verwijzen daarbij eerder naar kwantiteit en niet naar een kwaliteit. We denken niet op een kwalitatieve manier. Dus ja, is het nu hogere manners of lagere manners? Ik denk dat je intuïtie kan zien, zoals ik het juist gezegd heb. Intuïtie is eigenlijk de kennis dat je altijd gehad hebt, maar waar je niet aan kunt. En je kan er niet aan, vooral omdat we zelf een muur vormen met ons denkvermogen. We staan het in feite ook niet toe aan onszelf. En het mag gezegd worden dat vrouwen natuurlijk daar beter in zijn, een beter intuïtieve kennis hebben dan mannen, omdat zij meer gericht zijn naar dat subjectieve. En natuurlijk kan het ook zo zijn dat je jezelf iets wijs maakt, natuurlijk. Hè. dat blijft moeilijk. Maar intuïtie is eigenlijk de kennis die je onbewust feitelijk hebt en waar je dan gebruik van maakt door je gedachten er niet naar te richten, maar eerder je gevoel. En gevoel, met je gevoel kan je meer een cirkel maken. Dus je bent dan dichter bij wat bewustzijn feitelijk is. Voilà. Ik dank u voor uw aandacht en we zien u graag terug binnen
9
november. Dank u wel.
En je klikt daarop en dat is het meer. En dan niks installeren of zo.
En dan moet
het
niet.
Ja, dat is een mooie, interessante, snijpersneel, volop.